Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tony Media. Ik denk dat autonomie er dus ook heel erg mee te maken heeft dat je zelf betekenis geeft aan wat jij belangrijk vindt.
Ja.
Weet je wel, we beginnen allemaal in totale afhankelijkheid aan ons leven. Techbedrijven, vooral sociale media en zo, die willen gewoon heel graag invloed over onze beslissingen en onze keuzes. Dat alles onder je vingertoppen klaar ligt.
Ja.
Alle kennis, alle antwoorden. Ja, het is ook wel fijn dat het kan.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en dit is Moet Jij Weten. De podcast waarin we antwoord krijgen op allemaal vragen die we niet zelf kunnen beantwoorden.
Zelfstandig worden is één ding. Autonoom zijn is nog veel ingewikkelder. Al is het wel iets waar we allemaal naar streven. Maar zijn we wel autonoom? Of lijkt dat zo? Of laten we dit allemaal beïnvloeden door technologie en algoritmes? De persoon die het antwoord op deze vragen moet weten is Mirjam Ras. Ze is schrijfster, essayist, filosoof en schreef het boek Autonomie. Zij gaat ons uitleggen of we nog wel autonoom kunnen zijn in deze tijd waarin we steeds afhankelijker zijn van social media en technologie. Leuk dat je er bent. We gaan het natuurlijk hebben over autonomie. En om gelijk eventjes met de deur in huis te vallen, voor mij klinkt het altijd best wel als iets vaags. Weet je, ik kan het niet heel goed duiden. Jij bent daar een expert.
Ja.
Wat is een beetje de definitie?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel definities van, want dat krijg je als je met filosofische begrippen gaat werken. Maar voor mij is de definitie eigenlijk autonomie als een mogelijkheid om een betekenisvolle relatie met de wereld te onderhouden. Klinkt ook heel vaag, dat mm-hmm. weet ik. Maar het gaat me er dus juist wel om dat het erin bestaat dat je erop uitgaat, jezelf in de wereld plaatst, daar een relatie mee aangaat, erover nadenkt, wat vind ik belangrijk, hoe wil ik met andere mensen omgaan, wat betekenen die mensen voor mij, hoe kan ik iets doen in de wereld wat bij me past.
Ja.
Nou ja, allemaal dat soort vraagstukken.
En niet te verwarren met zelfstandigheid, want wat is daarin dan het verschil?
Nou, ik denk dat zelfstandigheid wel een belangrijk onderdeel is van autonomie. Want ja, het gaat er natuurlijk wel om dat je dingen zelf doet en daar zelf over nadenkt en zelf keuzes maakt. Maar ik denk dat juist we ook wel veel zijn doorgeschoten in, zeg maar, ja, die opgave om het allemaal zelf te moeten doen. En dat het juist interessant is om te kijken naar autonomie ook als iets wat te maken heeft met andere mensen om je heen. En ja, weet je wel, we beginnen allemaal in totale afhankelijkheid aan ons leven. Je wordt geboren, je bent een babytje, je kan helemaal niks. En daar moet je een soort van je eigen weg dan in vinden, naarmate je ouder wordt. Maar dat wil niet zeggen dat je ooit op een punt komt dat je nooit meer iemand nodig hebt. Mm-hmm. Dus we moeten er vooral ook over nadenken wat die andere mensen te betekenen hebben, denk ik, in het vormgeven van je eigen leven en het vormgeven van je zelfstandigheid.
Waarom hebben we allemaal die drang om autonoom te willen zijn? Want inderdaad, je zegt het al, iedereen heeft een beetje inzicht van ik wil zelf kunnen bepalen wat ik doe, hoe ik me verhoud tot anderen. Maar waarom hebben we dat als mens?
Ja, ik denk omdat we mens zijn. Dat is een beetje een gek antwoord misschien, maar dat het ook ons als mens tot mens maakt dat we die zelfstandigheid hebben en kunnen nadenken over het leven en er betekenis aan kunnen geven en ook daarin kunnen groeien en dingen kunnen ontdekken en onze mening of ons gedrag daarop aanpassen. Weet je, dat is precies wat ons tot mens maakt. En waarom ik denk dat het erg is als onze autonomie verdwijnt onder invloed van allemaal factoren van buitenaf.
Die zoektocht begint natuurlijk een beetje in je kindertijd al, toch? Want dan ben je, wat je net al zei, volledig afhankelijk. Dan wordt er best wel ingeprent en word je geleerd om zelfstandig te zijn.
Ja.
En in mijn hoofd denk je, ja, dat is zelfstandigheid, maar dat is best wel iets praktisch. Van oké, je leert zelfstandig een tramkaartje kopen en naar school te gaan. Maar die autonomie zit natuurlijk veel meer intern van je eigen mening hebben, toch ook?
Ja, maar ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat een soort van die begrenzing nodig is om je vrijheid verder te kunnen ontwikkelen. Of je persoonlijkheid. Of hè, dat wat jij belangrijk vindt in het leven. Als je ook nog eens, weet je, keuzes moet maken over hoe je een tramkaartje moet kopen. Ja. Dan komt er nooit tijd voor dat waar het echt om gaat. Dus je hebt een soort van kaders en begrenzingen nodig, denk ik. Om ruimte te creëren voor dat wat dan echt belangrijk is.
Ja, is autonomie ook een beetje de trofee die je krijgt als je de weg van kind naar volwassen goed hebt doorlopen, zeg maar?
Ja, dat klinkt een beetje alsof je het spel uit kunt spelen.
Ja.
Daar geloof ik niet helemaal in. Ik denk juist dat autonomie iets is wat je steeds in de praktijk moet brengen. Dus ja. Je bent er nooit klaar mee. En ja, dat klinkt aan de ene kant een beetje vermoeiend. Want ja, je moet dus gedurende je hele volwassen leven proberen daar iets mee aan te vangen.
Ja.
Nee, ik denk dat autonomie ook juist gaat over zelfontwikkeling. En hoe je door je leven heen, door de keuzes die je maakt of door de beperkingen die je worden opgelegd, ook kunt veranderen op je levenspad, zou ik maar zeggen.
Ja.
En ja, dus die trofee die is er nooit, maar die verandert steeds van vorm misschien.
Ja, een soort van ongoing process.
Ja, ja. Ja, en weet je wel, anders dan is het voldoende inderdaad om op jezelf te gaan zitten en naar binnen te kijken en heel hard te zoeken. En dan heb je jezelf gevonden. Nou, klaar. Dan,
ja.
Maar ja, wat moet je dan? Autonomie als een soort van praktisch ding.
Ja.
Dat betekent dat je dus ook open staat voor de invloeden van buitenaf. En dat je daar toe verhoudt. En dat je probeert betekenis te geven aan dat wat je overkomt. Het feit dat jou iets overkomt van buiten wil niet zeggen dat je niet meer autonoom bent.
Ja.
Het is juist hoe je daarmee omgaat of hoe je daar dat in je leven inpast. Dat is wat je autonoom maakt. En dingen blijven je natuurlijk overkomen gedurende je hele leven. Dus
ja.
Denk niet dat je ooit de trofee krijgt.
Nee.
Sorry.
Nee, het maakt niet uit. Ik dacht dat zou een mooi eindstadium zijn voor je volwassenheid, zeg maar. Dat je, nu ben ik er. Hoe ontwikkelt zich dat, autonomie?
Ja, dat is de grote hamvraag, inderdaad. Ja. Ik hoop dat we elkaar, zeg maar, daarin kunnen helpen. En dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen.
Ja.
Dus ik denk dat we niet vanuit moeten gaan dat het vanzelf lukt.
Ja.
Maar ja, dat we wel als mens allemaal een soort van de gereedschappen in ons hebben om het wel voor elkaar te krijgen. Ik heb ook een passage geschreven over Frida Kahlo, die kunstenares bijvoorbeeld. Zij leefde in het midden van de 20e eeuw, zou ik maar zeggen. Dus niet per se de meest vanzelfsprekende tijd om als vrouw en als kunstenares dan heel autonoom je leven te kunnen leiden. Bovendien had ze heel veel gezondheidsproblemen. En ondanks al die obstakels of beperkingen, wist zij dus toch echt gewoon haar eigen pad te volgen. En door te kijken naar dat soort inspirerende voorbeelden kun je denk ik heel veel leren. Dus ik haal dat ook aan om soort van duidelijk te maken dat je het niet allemaal uit jezelf hoeft te halen. Maar dat je het juist ook door voorbeelden te bestuderen of andere mensen te zien hoe zij dat doen. Dat kan echt een belangrijke inspiratiebron zijn.
Ik denk wel eens bij mezelf van hoe autonoom ben ik nou? Want zelfs als ik denk van ik denk dat ik dit wil en ik denk dat ik het zo voor me zie. Onbewust worden natuurlijk de hele dag worden we gewoon gestuurd waar we zelf bij staan in ons onbewuste.
Ja.
Dus al denken we autonoom te zijn, in hoeverre zijn we autonoom? Zijn we nog wel autonoom?
Ja, je bent nooit 100% autonoom, maar je bent ook niet 100% niet autonoom. Dus dat is denk ik een beetje een makke van onze tijd. Dat we heel veel denken in een soort van of het is het een of het is het ander. En dat we een beetje een soort van de nuance van de schaal kwijt zijn of zo. Dus ja, uiteraard. We hadden het over als kind dat je geboren wordt en dat je in een gezin. Het is maar net een soort van afwachten in wat voor gezin. Wat krijg je mee? Wat voor genen? Wat voor cultuur? Wat voor opvoeding? Weet je wel, wij wonen in Nederland. Dat geeft ons al heel veel mogelijkheden om autonoom te kunnen worden. Maar dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Dus ja, al die dingen spelen mee. Maar dat zijn die beperkingen waarbinnen je dus moet proberen om een soort van relatie aan te gaan met de buitenwereld. En ik denk wel dat je door een soort van naar jezelf te kijken of door gewoon ook zelfonderzoek te doen, kun je wel op het spoor komen van een aantal van die onbewuste drijfveren.
Ja.
Maar ja, je moet er ook de tijd en de ruimte voor hebben natuurlijk om dat te doen.
En in hoeverre beïnvloedt dan technologie ons?
Nou, ik denk dat het best wel veel invloed heeft, inderdaad. Ja, daar ben ik ook wel een beetje, ja, hoe zeg je dat? Bezorgd over, klinkt weer zo oud. Maar het is, zo is het wel een beetje.
Ja.
Maar vooral ook omdat ik denk dat de techbedrijven, vooral sociale media en zo, die willen gewoon heel graag invloed over onze beslissingen en onze keuzes. En weet je wel, aan de ene kant omdat ze daar hun geld mee verdienen. Dus als ze advertenties aan ons verkopen, dan verdienen ze gewoon geld mee. En als die advertenties goed werken, verdienen ze nog meer geld. En dat is natuurlijk als ze onze keuzes beïnvloeden om op een advertentie te reageren. Dus ja, ze zijn heel erg uit, denk ik, op een soort van het ondermijnen van onze autonomie. En dat gebeurt ook, weet je wel, heel concreet. Er zijn gewoon tientallen honderden mensen bezig met het programmeren van verslavend gedrag, weet je wel. Dus het TikTok-algoritme, dat is nu een soort van het beruchte voorbeeld daarvan. Yeah. Dat is zo verslavend,
yeah,
weet je wel, by choice. Dat is de bedoeling, dat is niet per ongeluk of zo. Dat is omdat het de bedoeling is dat wij daar verslaafd aan raken. En dat is natuurlijk wel, ja, dat heeft wel invloed op onze autonomie.
Hoe heeft dat invloed, denk je, in ons brein?
Nou ja, alleen al heeft het invloed omdat het dus die tijd en ruimte wegneemt om over andere dingen na te denken.
Ja.
Ik denk dat is, ja, iedereen herkent dat, weet je, dat je je telefoon pakt en ineens ben je een uur verder en dat je denkt van, what happened? En dat je ook echt een beetje een soort van zombie kunt voelen. Ja, dus dan komt er niks van zo'n zelfonderzoek of van ik ga de wereld in en met andere mensen. Nou ja, zo. Die sociale media, die schotelen ons ook een bepaald wereldbeeld voor. Of die geven ons ook mee wat belangrijk zou zijn. Dus hè, wat viral gaat, is van waarde.
Ja.
Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Of er zijn natuurlijk heel veel meer andere dingen ook van waarde. Maar ik denk dat we heel erg soort van getraind zijn inmiddels om te denken als een soort algoritme. Zo van, dus dat wat de meeste likes krijgt is ook het belangrijkste of het meest waardevolle. Dus ga je proberen om je leven zo in te richten of om zo te communiceren dat je daarin meedoet en daarin succesvol bent. En ja, daar gaan wel andere dingen door verloren, denk ik.
Ja, dus daarmee verlies je eigenlijk een beetje je eigenlijk wat je zelf wil.
Ja, want dat gaat ook over dus inderdaad de betekenis van wat belangrijk is. En ik denk dat autonomie er dus ook heel erg mee te maken heeft dat je zelf betekenis geeft aan wat jij belangrijk vindt.
Ja,
en dat wordt wel echt moeilijk als de algoritmes dat voor ons eigenlijk uitrekenen.
Ik merk aan mezelf ook wel dat we soms ook echt lui zijn geworden in zelf nadenken. Ja. Dat je dan denk je gewoon, oh ja, ik vraag maar even aan Google of zo, weet je wel. Ja. Denk je dat ook nog meespeelt?
Ja, we hebben natuurlijk wel heel veel gemak erbij gekregen door het internet. Ik denk ook wel eens terug van, oh ja, hoe ging dat dan vroeger? Moest je in het spoorboekje kijken en zo.
Nou,
super weird om daarover na te denken. Dat gemak, dat alles onder je vingertoppen klaar ligt.
Ja.
Alle kennis, alle antwoorden. Nou ja, net als, weet je wel, dat je dan niet op een naam kan komen van een acteur of zo. En dan zoek je het even op. En iedereen zegt er wel bij van, oh ja, tegenwoordig zoeken we dat gewoon op Google. Ja, het is ook wel fijn dat het kan.
Ja, natuurlijk. Nee, het loopt aan elkaar. Maar ik kan me voorstellen dat je daardoor minder je eigen wil prikkelt om na te denken. En jezelf blijft stimuleren om...
Nou ja, het is natuurlijk heel oppervlakkig. Want al die dingen die we zo makkelijk kunnen opzoeken, dat zijn, nou ja, een soort van de oppervlakkige weetjes. Of inderdaad, hoe laat gaat de trein? Of wat voor weer wordt het morgen? Dat gaat niet over de zin van het leven. Als je gaat googlen naar de zin van het leven, dan kom je nergens.
Ja.
Daar heb je niks aan. Ja, misschien dat we die vraag dan ook minder stellen, omdat we denken dat we alles wel weten. Of dat we denken dat we alles heel makkelijk kunnen vinden. Oké, maar als we allemaal door algoritmes worden geprofileerd en als we allemaal in data worden vertaald, en weet je, kunnen we er nog aan ontsnappen? Of hoe moet ik me hier autonoom toe verhouden?
Ja.
En zeker met die bedrijven die ook, ze zeggen het ook, hè, dat ze uit zijn op op onze wil eigenlijk.
Ja.
Kan dat überhaupt?
Nou ja, kennelijk dus wel. Want ik bedoel, ook als je naar Albert Heijn staat en je denkt die onbewust, weet ik veel, bepaalt wat jij zelf gaat eten, is daar ook allemaal dingen aan vooraf gegaan. Weet je, dat denk ik ook wel eens.
Ja, maar bepaalt Albert Heijn wat jij gaat eten wel als je zonder enig vooropgesteld plan de Albert Heijn binnenloopt en denkt, hey, dat is in de bonus,
ja, wat
dat neem ik mee.
Ja, maar wat natuurlijk wel vaak het geval is. Het is niet dat ik helemaal weet al wat ik ga halen.
Nee.
Dus daarin wordt
en dat
gewoon
is ook opnieuw een soort van gemak. En dat is ook prima. Voor mij hoeft ook echt niet iedereen elke dag met een zeer uitgebreid boodschaplijstje naar Albert Heijn of zo. Maar ik denk dat het wel goed is om soms jezelf dan te oefenen, weet ik veel, in het weekend, om dan met een kookboek inderdaad in de hand een boodschappenlijstje te maken en wel een soort van die eigen gang door de winkel. Als je je alleen maar laat meevoeren door wat bedrijven, toch vooral bedrijven, van je willen en hè, dat doen ze omdat ze geld aan je willen verdienen, dan eindig je op een gegeven moment doodongelukkig, omdat je niet doet wat je zelf wil. Nou ja, er is ook een soort van het meer politieke verhaal natuurlijk, waarbij we inderdaad allemaal geprofileerd worden en gedataficeerd worden. Dus we worden vertaald in data, ook met het doel om ons te kunnen controleren en sturen en dergelijke. Ja, ik voel me ook wel geroepen om daar een soort van kritiek op te hebben. Ook al ben ik zelf zeg maar niet een overduidelijk slachtoffer van algorithmic bias of whatever.
Ja,
ja, als we alleen de mensen die er slachtoffer van zijn er iets tegen laten doen, ja, zo dat vind ik dan, zeg maar, dat is niet hoe ik de wereld wil zien.
Wat zou jij als advies geven hoe mensen meer met hun autonomie bezig kunnen zijn?
Nou ja, ik denk inderdaad journalen, het zelfonderzoek. Maar ook inderdaad kijken naar die voorbeelden die je hebt. Dus ik vind dat altijd een hele interessante oefening. Gewoon kijken, wie vind jij autonoom? En waarom?
Ja.
En dan blijkt eigenlijk, dat is heel interessant, dat het maakt eigenlijk niet uit wie je kiest of wie dat voor jou is. Maar los van de concrete persoon komen daar hele waardevolle dingen uit. Dat ik dan zeg van Frida Kahlo bijvoorbeeld. Ja. En iemand vraagt me van ja, maar waarom zou je haar dan kiezen? Dan blijkt dat daar voor mij persoonlijk hele belangrijke dingen uitkomen. Bijvoorbeeld hoe zij met haar lichamelijke gesteldheid omging. Of dat zij juist als vrouw in een mannenwereld van alles kon doen. Nou, en iemand anders heeft weer een andere figuur en die vertelt hem of haar dan weer iets interessants. Er is ook, ook iemand die ik aanhaal in mijn boek en die zegt van om ook los te komen van die soort van technologische gedrevenheid. Dat hoor je ook al vaker. Gewoon weer dingen doen met je handen bijvoorbeeld. Of buiten, hè, in de tuin. Of wandelen. Nou ja, ik denk dat dat ook iets is wat we wel mogen bewaren van de coronatijd. Dat veel mensen echt erop uit zijn gegaan. En ook weet je, vogels kijken, planten herkennen. Nou ja, dat soort dingen die kwamen ook ineens allemaal in opkomst.
Ja, dus het is wel meer een drang tegen meer terug naar basic versus technologie, zeg je eigenlijk. Om dat niet te verliezen. Is het gevaarlijk als we steeds meer vertrouwen op algoritmes?
Ik denk eerlijk gezegd wel dat het gevaarlijk is. Aan de ene kant omdat die algoritmes hun eigen belang hebben. Of degene die ze inzetten hebben een belang daarmee. Wat misschien niet overeenstemt met ons belang. Wij gebruiken Google om iets te weten te komen. Maar Google gebruikt ons om iets te verdienen.
Ja.
Maar ook omdat algoritmes worden ook ingezet, hè, door de overheid om bijvoorbeeld potentiële fraudeurs op te sporen. En we hebben gewoon gezien, ook met de toeslagenaffaire bijvoorbeeld, waar dat toe uit kan pakken. Dus ja, je wordt geprofileerd op basis van bepaalde kenmerken. Het is out of your hands. Je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet hoe je zelf beschreven staat in zo'n systeem. En het kan gewoon verwoestende gevolgen hebben. Dus ik denk zeker, ja, dat dat ook voortkomt uit een te groot vertrouwen in het algoritme als een soort van bron van alwetende antwoorden of zo.
Hoe verhoudt zich dat, zeg maar, speelt autonomie een belangrijke rol, zeg maar, in de wereld van meer technologie, wat ook alleen maar meer gaat worden? Ik bedoel, we zijn er ook afhankelijk van. Hoe is dat?
Nou ja, ik hoop dat autonomie dus een grote rol gaat spelen inderdaad. Want ik denk dat de aanval op onze autonomie, die komt van zoveel kanten. Hè, ook door mensen die zeggen van wij zijn niets meer dan ons brein of we zijn onze genen of nou ja, wat zijn we allemaal wel niet? In ieder geval niet onszelf.
Ja.
En dan ook die technologische aanval eigenlijk daarop. Dus ik hoop heel erg dat autonomie een grotere rol gaat spelen. En ik denk ook wel dat mensen dat voelen bij zichzelf. En dat kan ook hele rare consequenties hebben. Dat ik denk ook bijvoorbeeld de enorme groei aan complottheorie heeft ook iets te maken met autonomie. Moet je daarom dan zeggen dat autonomie niet belangrijk is, omdat sommige mensen hele rare dingen zeggen en zeggen ook van hè, do your own research. Ja, die hebben dan die zijn dan daarop uitgekomen. Ja, wat mij betreft is dat juist ook een aanleiding om het gesprek over autonomie weer aan te gaan en niet uit de weg te gaan.
Ja, daar zeg je wel iets interessants. Ik denk dat heel veel complottheorieën echt wel gewoon gebaseerd zijn op het feit dat ze tegen de overheid, tegen algoritmes en daarin zelf
willen denken, zelf willen beslissen.
Ja, en of dat dan wijsheid is, dat is aan hun. Maar het is wel iets wat ontstaat natuurlijk.
Maar ik denk ook dat wat meer een soort van die oude opvatting van autonomie is als ik wil het zelf. Allemaal, hè, ik wil zelf beslissen, zelfstandigheid, zelfbeschikking. Ik probeer juist autonomie ook te beschrijven als die relatie met de buitenwereld. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we autonomie ook op die manier gaan begrijpen. Dus niet als iets waarin je jezelf terugtrekt op je eigen eiland.
Ja.
En waar je het allemaal zelf kunt beslissen. Want dat is gewoon onrealistisch. Dat is niet hoe de wereld werkt. Hè? Maar dat we autonomie ook moeten kunnen begrijpen als iets waarin je juist met elkaar een verbinding aangaat.
Ja.
En dat is heel ingewikkeld. Maar ik denk niet onmogelijk.
Nee. Als je dus heel erg vertrouwt op technologie en daarvan op aangaat, kan er ook echt een kantelpunt ontstaan, toch? Dat je, ja, ik kan me ook voorstellen als je niet meer vanuit jezelf, dat het ook een bepaald ongeluk met zich meebrengt.
Nou ja, misschien ook hè, omdat ik ben een vrouw. En dat ik ook denk van, het is helemaal niet vanzelfsprekend om als vrouw alle rechten te hebben die wij hebben. Dat is eigenlijk nog maar heel kort zo in de geschiedenis.
Ja.
Wie weet ben je het straks kwijt. Kijk maar naar wat er in de VS ook allemaal gebeurt met
abortus,
recht op abortus. Daar worden ook data uit sociale media van vrouwen worden gewoon gebruikt om ze in de gaten te houden. Op hun lichamelijke cyclus. Ja, dat kan dus gewoon.
Ja.
En ja, voor je het weet ben je zelf aan de beurt.
Ja, ja best wel heftige gedachten.
Ja. Het is niet zo'n hele vrolijke noot inderdaad.
Nee.
Maar
het is wel iets waar je bezorgd om bent, denk ik.
Ja,
toch?
Ja. We hadden het er net over van, is er iets veranderd? Ik denk wel dat er ook iets aan het veranderen is. In ieder geval bij ons in Europa. Dus wij kijken natuurlijk naar bijvoorbeeld dat voorbeeld in Amerika over abortus. Met een soort van, dat is wat we hier willen voorkomen.
Ja.
En je ziet het nu ook met die Twitter-exodus en Elon Musk, die gewoon dat helemaal te gronden brengt eigenlijk.
Ja.
Dat mensen ook zeggen van, ja, ik wil hier gewoon helemaal niet meer aan meedoen. Dus er verandert wel iets. En volgens mij is dat ook wel ten goede.
Ja. Dat is een mooie noot, denk ik. Het is een goede noot en positieve noot om mee af te sluiten. Dankjewel voor je tijd.
Ja, dankjewel wel.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.